In Handelingen 13, gemeente, dan gaat Paulus voor het eerst op zendingsreis. Hij gaat het evangelie verkondigen overal waar hij gaat. Wat betekent dat, verkondiging en het horen van het woord, zoals wij dat ook elke zondag mogen horen? Toen de Heer Jezus voor Pilatus stond, zei hij: van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen komende op de wolken van de hemel. Als we het over de wolken van de hemel hebben, waarop de Zoon des Mensen komt, denken we vaak aan de wederkomst die nog een keer zal gaan gebeuren. Maar de Heer Jezus zegt: van nu aan zult gij hem zien komen. Dat betekent dat vanaf het moment dat de Heer Jezus geleden heeft, gestorven is en opgestaan, hij bezig is te komen. U zult zeggen: daar zien we dan niks van. Aan de ene kant is het misschien zo. We zien het niet, nog niet. Als Jezus zichtbaar komt, dat moment zal ook komen. Dan zal het moment van het oordeel zijn aangebroken. En tegelijkertijd komt hij wel. Alleen niet zichtbaar, maar hoorbaar in de verkondiging van het evangelie. In de prediking is Jezus zelf bezig te komen in uw en jouw hart. Daarom is de verkondiging niet zomaar het horen van een preek of het luisteren naar een dominee. Maar het is God zelf die bezig is te komen op de wolken van de hemel. Die door de verkondiging met zijn genade, met zijn offer, met zijn opstanding, met de heilsfeiten die we beleden hebben met de 12 artikelen, wil komen in ons hart. Hij wil ons tot zijn bruid maken. En als hij daarmee klaar is, als de bruidswerver gereed is, dan zal de Heer Jezus ook zichtbaar en een nieuwe aarde maken waarop geen onrecht meer is, waarop alle dingen nieuw zullen zijn. Horen naar de verkondiging, zoals Paulus de zendingsreis gaat beginnen, is dus niet vrijblijvend, is dus niet zomaar iets. En zo zien we dan ook in Handelingen 13 gebeuren wat er eigenlijk altijd al gebeurt. De verkondiging, maar ook de reactie op de verkondiging. En dan lezen we vanaf het vierde vers dat Paulus en Barnabas samen zijn uitgezonden van de Heilige Geest. Hoe dat gebeurd is, dat lezen we in de eerste drie versen, als daar een aantal mensen samen waren, allereerst de Heere dient en vast. Toen werd door de Heilige Geest aan hen duidelijk gemaakt dat ze Barnabas afzonderen van het werk waartoe de Heere hen geroepen had. De verkondiging dus en de roeping tot verkondiging geschiedt dus vanuit de gemeente. Als er dan gevast en gebeden is in het derde vers en de handen opgelegd is, dan gaan ze verder. En zij gaan van Seleucië en schepen af naar het eiland Cyprus. Waarschijnlijk omdat Barnabas op Cyprus geboren is en daar misschien wel goed de weg weet. In ieder geval, ze gaan allereerst naar Cyprus toe. En uiteindelijk is het ook de Heilige Geest die hen daar naartoe leidt. En die dan ook weer van de middelen gebruik maakt. Wat Barnabas was daar in ieder geval de weg weet. En dat ze daar kunnen gaan beginnen met de verkondiging van het evangelie. Barnabas, zijn naam betekent ook zoon van vertroosting. Hij is in Jeruzalem geweest om te vertellen dat Saulus tot geloof en tot bekering is gekomen. Nu gaat hij samen met Paulus erop uit in de verkondiging van het evangelie. En is het de geest van God die hen leidt. En dan komen ze in Salamis en dat is de plaats en daar verkondigen ze het woord van God in de synagoge van de Joden. En zij gaan dus Jezus Christus laten komen in de prediking van het woord. Daar tegenover de Joden die dat horen. En ze hebben ook nog een helper bij hen. En dat is Johannes. Ze hebben ook Johannes tot een dienaar. Met deze Johannes wordt bedoeld Johannes Marcus. Ons beter bekend onder de naam alleen de schrijver van het evangelie. Johannes Marcus. Hier alleen Johannes genoemd. Hij is meegegaan. En als ze daar gepredikt hebben en het woord verkondigd hebben, dan verkondigen zij, zoals Paulus dat zelf later heeft opgeschreven, niemand anders dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Paulus zegt later: ik heb niets anders geweten in mijn verkondiging dan Jezus Christus en dien gekruisigd te verkondigen. Dat het door de Heer Jezus is genade voor zondaars. En zo gaan ze met dat evangelie het eiland door naar Pafos. En daar vindt het tovenaar een valse profeet, een Jood, wiens naam is Bar-Jezus, zo lezen we in vers 6. Pafos, dat is een bijzondere plaats. Plaats, een besmettingskern, zegt Calvijn in zijn uitleg, van goddeloosheid en zedeloosheid. In Pafos stond namelijk een tempel waar tempelprostitutie werd verricht. Omdat volgens de Griekse mythologie en de Griekse legende daar voor de kust van Cyprus uit het schuim van de zee de godin Venus is geboren, de godin van de liefde. En daar heeft men een tempel voor ingericht in Pafos, waar tempelprostitutie was door allerlei priesteressen. En er was niet alleen een vrije seksuele moraal, er was ook een occulte kracht werkzaam in die plaats. En dat lezen wij al van deze Elimas de tovenaar, zoals hij genoemd in het 8e vers. De valse profeet, iemand die bijzondere dingen kan verrichten. Die bovendien zichzelf uitgeeft voor een profeet. Hij is ook een Jood van afkomst later in het 6e vers. En wat dat betreft lijkt de tijd waarin Paulus en Barnabas op weg zijn, ook al is dat een hele andere tijd en een hele andere cultuur, maar zien we dat er ook heel veel overeenstemming is. Als het gaat om de vrije seksuele moraal, als het gaat om de occulte krachten die werkzaam zijn, ook daar in Cyprus. En dat is iets waar we op tegen wapenen moeten. Waar Paulus en Barnabas in de verkondiging ongetwijfeld tegen gewaarschuwd hebben. Zoals het Paulus dat doet in de Korinthebrief en in andere brieven. Zoals we dat van hem kunnen lezen. En zij komen dan daar bij de stadhouder terecht. De stadhouder Sergius Paulus, een verstandig man, staat er in vers 7. Die valse profeet, die Bar-Jezus, dat is eigenlijk een soort hofprediker bij de stadhouder. Hij was steeds bij de stadhouder in het voorzag, de stadhouder van allerlei adviezen en raad als de stadhouder zat met dingen waar hij niet uitkwam. En naar Bar-Jezus ook wel. Elimas in vers 8, zoals die man genoemd wordt. En dan vraagt hij hem om advies en om raad. En als dan Paulus en Barnabas in Pafos komen, dan hoort de stadhouder daarvan dat er verkondigers van het evangelie in de plaats gekomen zijn. En dan lezen wij van hem vers 7 dat hij het woord van God zoekt te horen. Hij is zeer begeerig. Het woord van God, dat zocht hij zeer te horen. Dat is wel de gezegen. Als deze man verlangend is om het evangelie te horen. En als hij verlangt om zich door dat evangelie te laten leiden. Als die man op zoek is daarnaar. Dat is een geweldige zegen. Als wij zo vanmiddag ook in het huis van onze God komen zijn. Niet alleen omdat het zondag is en het was weer 5 uur. Ook niet alleen dat het onze plicht is om naar het woord van God te horen, maar dat we hier gekomen zijn om het woord van God te horen. Want dat is het allerbelangrijkste in ons leven. Dat wij daar onze steun en onze kracht mogen gaan zoeken en vinden. Paulus en Barnabas heb je dan aan de ene kant die verlangend zijn om het woord van God te verkondigen. En aan de andere kant heb je dan de stadhouder die zeer het woord van God zoekt te horen. Die verlangend is om het te horen. Dat is natuurlijk prachtig. Als de een het graag wil brengen en de ander wil het graag horen. Als we zo samen mogen zijn ook op deze middag. Dat we niet samen zijn gekomen om een preek te horen. Dat we niet samen zijn gekomen uit verplichting of naar een dominee te horen. Want dan kunnen we dat mooi vinden of niet mooi vinden. Maar dat we vanmiddag zijn samengekomen om naar het woord van God, om God zelf, om Gods woorden, de woorden die uit zijn mond komen, te horen. Om zo zelf God te ontmoeten in de prediking. Daarom zouden we aan elkaar kunnen vragen, waarom zijn we vanmiddag in de kerk gekomen? Om een preek te horen, om onze verplichting te voldoen. Of zijn we inderdaad vanmiddag in de kerk gekomen om de stem van God te horen? Om te horen wat de Heere tot ons zal zeggen. Waarmee de Heere ons de levensweg wijst. De een vertroostend, de ander vermaakt. De Heer weet precies wat hij nodig heeft. Hij kent reeds van verre onze gedachten. geweldige zegen dat we zo naar Gods huis toe zijn gekomen. En eigenlijk moeten we daar maar aan denken, steeds weer opnieuw als we naar de kerk toe gaan, dat wij gaan om God te ontmoeten. Daarom is zijn huis ook een heilige plaats. De Heere wil met zijn woord daar wonen. Hij vervult getrouw zijn woord, zongen wij in Psalm 6. De Heere is het die niet alleen zijn zoon, maar ook zijn geest heeft willen geven, zodat hij die aan het komen is op de wolken van de hemel, met zijn woorden ook in u en jou en in mijn hart mag komen. Dat is het belangrijke. Daarom wil de Heere komen. Hij wil komen met zijn licht, met zijn evangelie, met zijn zoon, Jezus Christus, gekruisigd. Hij wil verdrijven alle machten van duisternis die verslaven werken. Zoals die daar ook velen waren, is dat vooral zoals ook deze man, die hofprediker van de stadhouder, bezeten was of bezet was met een occulte kracht. En hij daaruit kon toveren en bijzondere dingen kon doen. Dan gaat dat misschien bij ons niet zo ver dat wij bijzondere krachten hebben, dat we bijzondere dingen kunnen doen. Maar occulte krachten zijn er natuurlijk ook vandaag de dag genoeg aan het werk. En daar waarschuwt ook het woord van God ons voor. Dat dat niet een spelletje is, iets is waar je mee kunt spelen of wat je vrijblijvend uitproberen. Daar zit de bestaande werkelijke kracht van Satan achter. De grote vorst van de duisternis die een greep op ons leven wil leggen. In occulte houseparties, in occulte muziek die soms te horen is. In occulte manieren van waarzeggerij als we ons begeven op het pad van horoscopen. Die soms zo makkelijk te lezen zijn en we proberen daarover na te denken. Dan komt de macht van de duisternis naar ons toe. Verleidelijk, maar absoluut niet vrijblijvend. Je wordt er afhankelijk van, je wordt er slaaf van op den duur. Daarom is het beter om ons niet met die dingen in te laten. Bovendien onze toekomst willen weten. Dan hoeven wij helemaal niet naar een horoscoop, maar dan kunnen wij in het woord van onze God lezen. Onze God die u en jou en mij de weg in het lijst. Die onze levensweg wil openbaren en onze voeten wil vastmaken in zijn woord. En daarom de weg wijst dat hij een God is die ons bevrijden wil van alle ellende, van alle zonde, van elke schuld. En die ons de weg naar de eeuwige toekomst wil wijzen, vol van geluk en van vrede. En dat is de weg die de Heere ons wijst en daar mogen wij zeker van zijn. Dat wil de Heere ons steeds weer opnieuw verkondigen en laten zien. En het gevaarlijke van deze man is dat hij dus zich uitgeeft voor een profeet. Met een Joodse achtergrond, dus hij kent de schriften van Mozes en de profeten. En dat hij daaruit predikt tegenover de stadhouder. Dat er een God is en dat hij die te kennen is. En dat hij dan ook natuurlijk al die wetten en regels moet gaan houden. En pas als hij leeft en daarin tot in een bepaalde hoogte gevorderd is. Dan zal ook hij rust en vrede vinden voor zijn ziel. Dus het wordt verkondigd dat hij vooral goed zijn best moet doen. Zich moet houden aan allerlei regels en daarin de vrede voor zijn ziel moet gaan zoeken. Een valse profeet. Die bovendien zijn woorden benadrukte, omdat hij ook nog een keer een tovenaar is. Occulte dingen kon doen. Echter, voordat wij naar deze man gaan wijzen en zijn daden veroordelen, of daar in ieder geval heel kritisch naar kijken en dan zien dat zij niet in overeenstemming zijn met het woord van God, is het ook altijd goed om de hand in eigen boezem te steken. Want als we iets van een ander zeggen, dan zeggen we ook iets over onszelf. Want de maat waarmee wij een ander veroordelen, met die maat zullen wij ook veroordeeld worden, zegt de Heer Jezus. Of zoals mijn oma dat vroeger zei, als je naar een ander wijst, dan betekent dat dat er ook altijd één vinger naar boven wijst, zei ze. Dat betekent dat de Heere God erbij betrokken is. Hij weet wat je doet en wat je zegt en hoe je over een ander oordeelt. En met die maat zal hij je oordelen. En er zijn er drie die naar jezelf wijzen. Het zegt meer voor jezelf dan dat je van een ander zegt. Dat zijn van die dingen die vergeet je dan nooit meer. Daarom is het ook goed om eerst naar onszelf te kijken voordat wij kritisch kijken naar deze Bar Jezus. Wiens naam betekent gewoon zoon van Jezus. Bar Abbas, zoon van de Vader. Jezus is zoon van Jezus. Want wij heten dan wel niet Bar-Jezus, maar wij heten wel christen te zijn. En christen, dat komt van Christus. Dat betekent, zegt de catechismus, dat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben. En zo aan zijn zalving deelachtig. Dat ik zijn naam ga belijden. En op wat voor manier zijn wij christen? Op wat voor manier staan wij in het leven? Als mensen die deel hebben aan de Heer Jezus Christus. En die daarom ook zijn naam belijden. Daarvoor uitkomen met woorden en daarmee ons gedrag. Gaan we zo de naam van God belijden in het midden van de gemeente. Ook als er weer belijdeniscategorisatie begint. Gaan we zo zijn naam belijden als hij ons roept tot de gemeenschap aan zijn tafel. Gaan wij zo zijn naam belijden op alle situaties waar wij door de week verkeren, op school of thuis of in je vrije tijd. Laten we zien dat wij hem behoren die ons vrijgekocht heeft van de macht van de duisternis. Of zijn we alleen maar op zondag christen? Of zijn we alleen maar christen omdat het moet op bepaalde momenten, dat dan ook nog met tegenzin? En dat stelt een kritische vraag naar onszelf toe. We kunnen niet alleen een naam christen zijn, zoals deze man. Die was een naam Bar-Jezus, zoon van Jezus. Maar hij bleek niet zoveel van de echte Jezus te weten en misschien ook wel te willen weten. Als blijkt uit het volg van de tekst. Hij is een magier, een valse profeet. Wordt ook Elimas genoemd. Dat betekent ingewijde. Maar dan niet ingewijd in de dienst van God, maar ingewijd in allerlei occulte krachten waar hij mee bezig is. Als we dat dan zo voor ons stellen, dat die stadhouder daar is, en hij heeft zijn hofprediker bij zich, Bar-Jezus of Elimas. Die stadhouder is verlangend om niet alleen van Elimas het woord van God te horen. Dat is een valse profeet, maar dat weet die stadhouder dan nog niet. En hij verlangt ook dat Barnabas en Saulus die in de plaats komen, hem op bezoek komen en zeer begeerig het woord van God te horen. Een man op zoek naar God. En dan zien we ook dat God zoekt hem ook zal gaan vinden. Dan komen daar Paulus en Barnabas binnen, of Saulus die ook Paulus genoemd wordt, staat er in vers 9. Het is puur een kwestie van taal. In het Hebreeuws is zijn naam Saulus, in het Grieks is zijn naam Paulus. En in Israël werd hij daarom ook meestal gewoon Saulus genoemd. En de Israël, zoals hij hier is, wordt hij dan ook wel Paulus genoemd. En omdat hij vooral na zijn bekering de heidenwereld is ingetrokken, wordt hij vooral na zijn bekering vaak Paulus genoemd. En sommigen denken dan ook dat het te maken heeft met dat hij daarna Paulus is gaan heten. Dat is alleen maar een kwestie van taal. Die komt dus daar bij de stadhouder en hij is vervuld met de Heilige Geest. En Paulus die wil dan Jezus Christus en dien gekruisigd gaan verkondigen. En dat gaat gebeuren. En als dat gaat gebeuren, dan probeert die hofprediker, die probeert de stadhouder, want hij ziet dat die stadhouder is vol aandacht. Die is niet met andere dingen bezig als Paulus predikt, maar die is vol aandacht. Die heeft in de gaten van hier is niet alleen zomaar iemand die een verhaal vertelt, maar hier is de Jezus zelf aan het komen op de wolken van de hemel, ook in het hart van deze heidense stadhouder. Die wil dat niet, want hij is bang dat hij zijn klant kwijtraakt. Hij is bang dat hij zijn baantje kwijtraakt als hofprediker. En hij probeert dan de stadhouder te weerstaan. Hij probeert de stadhouder af te keren van het geloof, zo lezen wij in vers 8. En zo zijn er twee krachten aan het werk. En dat is altijd zo. Als de Heere God bezig is met zijn evangelie, is altijd ook weer de occulte kracht, de Satan bezig om onze aandacht bij de evangelie vandaan te houden. Dat kan. Je kunt zomaar ergens heel druk mee zijn dat je iets anders niet ziet. Dat kan in het verkeer gebeuren, dat kan wat gevaarlijk zijn. Maar als wij niet opletten, dan kunnen er dingen aan ons voorbij gaan niet zien die we missen. En zo is het eigenlijk ook hier met de verkondiging van het evangelie. Jezus Christus komt in de prediking van het evangelie. En de stadhouder die ziet dat en die verlangt naar de Heer Jezus. En dan die tovenaar die probeert de aandacht van die stadhouder af te keren. Hij probeert de stadhouder van het geloof af te keren. En dat probeert de Satan elke kerkdienst te doen. Door ons aan andere dingen te laten denken, door ons met andere dingen bezig te laten zijn, door onder ons, in ieder geval in de preek, niet Jezus Christus te laten ontmoeten. Daarom is die vraag zo belangrijk. Hoe zijn wij in de kerk gekomen en wat zitten we hier te doen? We mogen Jezus Christus, de Zoon van God, die komt op de wolken van de hemel, hoorbaar in de verkondiging van het woord, ontmoeten. En het is de Heere die dat wil. We beleiden dat toch ook in onze leerregels, dat de zeer blijde boodschap zonder onderscheid wordt aangeboden aan ieder die dat hoort. Ernstig en waarachtig. En als we opletten en hem aan ons voorbij laten gaan, dan laten we de zaligmaker aan ons voorbij gaan. Dan laten we de zaligheid aan onszelf voorbij gaan. Dan zijn wij mensen vervuld met de duisternis die in feite kiezen voor de dood voor de tweede keer. En daarmee voor de tweede dood. En daarom wat is het een genade als we ons mogen laten leiden door de verkondiging. En als we mogen zien en inzien en verstaan dat het daarin gaat om God zelf die naar ons toekomt. Als ouderen en als jongeren die ons toeroept, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Want ik wil in je hart wonen, ik wil je gelukkig maken voor eeuwig en altijd. En dat de Satan dan bezig is door middel van deze tovenaar en door de middel van Elimas of Bar Jezus om de stadhouder van het geloof af te keren. Dat is de strijd die altijd gebeurt onder de verkondiging van het evangelie. En waar we ons ook vanavond heel goed moeten afvragen aan welke kant zitten wij. Welke kracht voelen wij het meest in onszelf trekken. Onze aandacht bij God vandaan. Of zijn wij gericht op de Heer Jezus Christus zelf die tot ons komt in de verkondiging. En zo is er één die begeerig wordt van God te horen, die stadhouder. En de ander die er zelf helemaal niet aan wil. En die bovendien ook nog de ander wil meenemen op de weg van het verderf. Een valse profeet, een tovenaar, occult bezet. Ook hij moest het woord van God verkondigen. Niet alleen die stadhouder, die zeer begeerig is. En straks lezen wij in het 12e vers dat hij tot geloof komt. Een wonder van Gods genade. Maar ook die tovenaar hoort het woord van God verkondigen. En het is ook voor de tovenaar op dezelfde manier bedoeld. Het komt zonder onderscheid tot ieder die het hoort, zo beleiden wij. Dus ook die tovenaar die wil tot geloof komen. Dat is de bedoeling van de prediking. God wil door de verkondiging en door zijn Heilige Geest ook die man tot geloof brengen. Maar hij wil er zelf niet aan. Want hij ziet dat het hem misschien zijn positie kan kosten. Hij ziet dat het hem te veel gaat kosten. Maar dan moet hij al het zijne loslaten. Dan moet hij misschien wel gaan toegeven dat hij een aantal dingen verkeerd heeft gezien en verkeerd heeft gezegd. Moet hij die muistere macht, die occulte kracht afleggen? En misschien mist hij misschien ook wel een bron van inkomsten. Dan moet hij zich gaan toewijden aan de God van Barnabas en Saulus. En dat is wat hij niet wil. En zijn onwil is zo heftig dat hij ook de ander probeert af te keren. En Paulus die ziet dat. En hij heeft dat in de gaten en hij zegt, hij heeft de ogen op hem. En dan gaat Paulus in het bijzonder die man aanspreken. En hij zegt, kind van de duivel, vol van alle bedrog en arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zul je niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heren. Paulus wordt dan scherp. En als Paulus scherp wordt en als evangelie scherp wordt, dan is dat nog steeds voluit. Dan doet God dat omdat hij geen lust heeft in u en jouw dood, maar hierin dat u leeft. Eerst de verkondiging van het evangelie, zoals ook de stadhouder dat hoorde. Nu een woord speciaal aan hem gericht, omdat hij zich verhardt. Omdat hij vasthoudt aan de duivel, omdat hij ook anderen afleidt, aandacht van anderen afleidt van de verkondiging. En ook anderen van het geloof probeert af te keren. Want als God niet met ons te maken wil hebben, dan spreekt God niet meer. Dan laat hij ons los, dan geeft hij ons over. Dan zullen wij zijn woord en zijn stem niet meer horen. Maar als we zijn stem horen, ook al is het scherp, ook al is het veroordelend, dan is dat altijd uit genade en tot genade. En daarom wil de Heere ook hier deze man behouden. En is het een tweede poging van de Heilige Geest om ook deze zondaar tot geloof te brengen. En hij confronteert hem met de waarheid. En de waarheid is dat hij op dat moment een kind van de duivel is. Vol van bedrog, vol van arglistigheid, slimme spelletjes, vijand van gerechtigheid. En Paulus zegt, daar moet je mee ophouden. Zul je niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heren. Hou daarmee op met bedrog, met slimme dingen. Hou daarmee op om de gerechtigheid te verkeren, want je bent daarmee een kind van de duivel. Dat klinkt hard, maar Paulus is daarin heel eerlijk. Het is de scherpte van de liefde, omdat Paulus niet wil dat ook die man verloren gaat. En zo kan de verkondiging soms ook scherp tot u, tot jou, tot mij komen. Als we onze naam horen noemen in de schrift. Als we horen dat ook wij soms niet in de kerk bezig zijn met de ontmoeting van de levende God. Als we bezig zijn met andere dingen, voor onszelf is dat al erg. En nog erger als we daar ook anderen in gaan betrekken. En zo anderen approberen af te keren van het geloof. Misschien onbewust, maar dat kan gebeuren. De Satan altijd weer bezig, ook vandaag. En is Handelingen 13 dus een springlevend boek? Is de Satan ook bezig om de rechte wegen des Heren te verkeren? En dan zegt Paulus ook, wil je daar nu mee niet ophouden? Altijd weer, zoals in vers 8 ook staat, als Paulus het verkondigd heeft, het woord van God, wordt gehoord in het slot van vers 7, dan staat er in vers 8, maar Elimas, er komt weer wat tegenover te staan. Maar Elimas, hij vond het saai, of hij vond het spectaculair, of hij vond het dit, of hij vond het dat. Of hij kwam in vragen, inhoudelijk, met twijfels en vraagtekens, maar Elimas. Altijd tegenover de verkondiging een maar plaatsen. En zeker mag u ook het woord onderzoeken, de prediking toetsen aan de schrift. Dat is zelfs onze roeping. Maar tegelijkertijd moeten we begrijpen dat de Heere God door de verkondiging tot ons spreekt. En als we zijn stem horen, dan mogen wij geen maar te horen. Dan mag er ook in ons hart geen ja maar meer leven. Ook al kunnen we dat begrijpen, dat Jezus Christus en dien gekruisigde, die door Paulus wordt verkondigd, ook onkunde op zich heeft willen laden. Ook al is dat een machtig wonder. En hebben wij dan ook, maar, dan moet toch eerst zus en maar, dan moet toch eerst. En maar, dat kan toch niet zomaar voor mij gelden. Dan moet ik me toch eerst gaan bekeren, dan kan ik pas van genade leven. Ja, dat had deze Jood, deze profeet, die ook profeet was, ook geprobeerd. Terwijl Paulus juist verkondigt, zonder voorwaarden, Jezus Christus en dien gekruisigd. En hij nodigde de zondaar, ook Sergius Paulus de stadhouder, uit om daar zijn aandacht op te richten, om daar zijn verwachting van te hebben. En dan blijkt in het 20e vers dat die man tot geloof komt. Hij is, toen geloofde hij, verslagen over de leer van de Heer. Want dan moet dat ook gebeuren onder de prediking van het evangelie, elke keer weer opnieuw. En dat gebeurt als wij beseffen dat God naar ons toekomt, Jezus Christus, komende op de wolken van hemel en aarde. Die niet alleen gesproken heeft tot Paulus op de weg naar Damascus, maar die door de verkondiging ook spreekt tot u en jou. En die ook ons soms hard kan aanpakken, tegelijkertijd soms ook vertroostend toe kan spreken, maar die maar één ding met ons voor heeft, en dat is de weg van verzoening en eeuwig leven. En dan zien we dat die tovenaar dat allemaal nog niet zo begrijpt en wil begrijpen. En hij probeert de stadhouder voor zichzelf, voor zijn visie op de waarheid te winnen. En eigenlijk zien we dan hier in Handeling 13 tijdens die eerste zendingsreis de richtingenstrijd al ontstaan. Hij wil de stad voor zijn richting, voor zijn mening, voor zijn waarheid. En de onomstreden waarheid van het evangelie, die wil hij gaan bestrijden. Die stadhouder moet aan zijn kant komen te staan. Een richtingenstrijd is rampzalig. Daar is nog nooit iemand door zalig geworden. Daar moeten we ons in de kerk ook mee bezighouden. We mogen juist die ene richting elkaar wijzen. De ene weg tot de zaligheid. En waar de Heere zondaars op wil wijzen op onderscheiden wegen. Zoals de Geest hun dat geeft. Want de genade, als we dat samen mogen zoeken. Als we samen mogen zijn, niet voor een richting, maar als we samen mogen zijn voor God. Die komt, Jezus Christus, komend op de wolken van de hemel, hoorbaar, om ons te ontmoeten vanavond hier in zijn huis. Dan begrijpen we met Mozes dat we hier op een heilige plaats samen zijn. En dat de woorden van God altijd iets in ons hart willen doen en moeten doen. Maar ook kunnen doen, want de genade van God, het offer van Christus is groter dan uw en jouw zonde. Dat is het evangelie, dat mag je weten, dan mag je ontlaten, dan mag je aan overgeven. Dan mag je als een bedelaar open op die grote schat die uitgedeeld wordt uit goedheid zonder pijl. Al wat u ontbreekt, mild en overvloedig wordt u dat geschonken. En als je daarop zit, is er toekomst, eeuwige toekomst. En dat is wat de Heere wil geven, daar gaat het om. En dat moet centraal staan, steeds opnieuw. En u mag van die tovenaar, die stadhouder, best geloven, maar dan wel op de manier waarop waar Jezus dat heeft gezegd. En niet op de manier zoals Paulus en Barnabas dat vertellen. De richting is strijd gaat ontstaan. En dat is een heilloze weg als we het opgaan. Het moet ons om de ene richting gaan van God en van Jezus Christus. Wat een genade als ook wij ons zo gewonnen mogen geven aan de prediking van Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is eigenlijk het makkelijkste wat bestaat. Want je hoeft er niets voor te doen om zalig te worden. Wat nodig is, heeft Jezus gedaan. Het is aan de andere het moeilijkste wat er is. Want dat betekent dat je met al het jouwe, met al het onze, dat moet aan de kant. Dat telt niet mee. Wij kunnen slechts, maar dan ook helemaal, als een zondaar zalig worden op zijn kosten. Dat is de genade van de Heer Jezus Christus. Zijn de afgelopen samen uitslagen bekend geworden. Misschien is ook deze of gene jongere wel geslaagd voor het. Het is geweldig als dat zo is. Maar als we een, en straks mag je een diploma ophalen die je verdiend hebt. Maar als het gaat om het examen bij God, dan zijn wij allemaal gezakt. Als God met ons in het recht treedt en gadeslaat en ons examineert, ons onderzoekt en gadeslaat ons ongerechtigheden, dan kunnen we alleen maar vergaan. Wie zal dan nog voor hem bestaan? Dan zijn we allemaal gezakt. Dan beseffen we in één keer dat we geen herkansingsmogelijkheden meer hebben. Dat we het wel vergeten kunnen. Want er is niemand van huis uit die God zoekt. En er is bovendien niemand die hem zal kunnen vinden uit jezelf vandaan. Maar God heeft in zijn barmhartigheid zijn zoon gegeven. Die gezegd heeft, laat mij dat examen maken. Laat mij gaan staan in het moment van het oordeel. Daar op Golgotha. Laat mij aan het recht van God voldoen. Aan die voorschriften uit. En hij heeft betaald. En hij heeft de overwinning behaald. Hij is geslaagd. Het is volbracht, heeft hij geroepen. En hij is opgestaan uit de dood. Sterker dan de zonde en de dood is gebleken. Jezus Christus en dien gekruisigd. En als hij nu een diploma gaat uitdelen, zet hij dan niet zijn eigen naam neer. Dat hij geslaagd is voor het examen bij zijn vader. Maar hij is juist dat examen komen doen om op de diploma de naam van zondaar van anderen plaatsvervangend neer te schrijven. Dat is de genade van de Heer Jezus Christus. Daarom komt hij ook in de prediking van vanavond op de wolken van hemel en aarde. Om u te vertellen als je begrijpt dat je gezakt bent als een baksteen en nooit meer tot kunt bestaan. Dat hij een diploma komt uitdelen waar je naam op staat geschreven. Met de prijs van het dierbaar bloed van de Heer Jezus Christus. Waar je niet alleen voor dit leven iets aan hebt. Maar waarin je voor eeuwig wat aan hebt. Met dat diploma kun je je hand vasthouden. En dan kun je de dood mee tegemoet gaan. Daar kun je de eeuwigheid mee tegemoet gaan. Daarmee heb je een recht om kind en erfgenaam zelfs te zijn bij God. Dat is de prediking van Jezus Christus, die Paulus heeft mogen brengen bij deze stadhouder. Daar zijn de jama's tegenover opgekomen van deze Elimas. En Paulus die heeft hem een tweede keer ernstig en scherp vermaand. Maar nog wil hij zich niet gewonnen geven. En dan komt er nog een derde poging om ook deze man tot geloof te brengen, omdat God niet wil dat enige verloren gaan, maar dat zij allen tot behouden komen is komen. En dat gebeurt dan in het 11e vers, met een bijzonder teken. Als Paulus zegt, nog scherper, de hand van de Heere zal tegen je en je zult blind zijn, de zon voor een tijd, niet voor altijd gelukkig nog, maar voor een tijd niet zien. Om die man duidelijk te maken, de weg die je kiest, dat is de weg van de duisternis. Daarmee zul je geen geluk hebben, daarmee zul je geen vrede hebben. En die derde prediking, heel concreet, dat je in het donker zult gaan, dat je geen vrede zult hebben, die kan de Heer aan u en aan jou meegeven. Als je met alle aardse zegeningen bij de Heere God vandaan groeit, dan kan het zijn dat je misschien heel welvarend en dat je helemaal voor de wind gaat. Maar dan zal het best ook zijn dat je geen vrede zult vinden in je hart. Dat je zult gaan voor in de duiste zult gaan en je alleen maar iets hebt voor dit tijdelijke leven. Wat een genade als dat dan voor een tijd is, als we ons weer bekeerd mogen. Misschien heeft deze man dat gedaan, dat weten we niet, dat staat er niet. Dat laten we dan ook in het midden. Wat een genade als we ons dan weer bekeren mogen tot de Heere onze God. Zo heeft de Heere een bijzondere bemoeienis gehad met diegene die niet tot geloof wilde komen. De prediking van het evangelie. De waarschuwing waarin hij ontdekt werd aan zichzelf, kind van de duivel. En tegelijkertijd dat zichtbare teken, hij verblind werd. Maar we lezen alleen maar dat hij naar buiten gaat en verder lezen we niks meer over hem. Het is ook niet zo belangrijk als we nogmaals lezen over onszelf in het woord van God. Als we voor onszelf, als we tot zelf terugkeren. Als wij zelf maar mogen gaan zoals de stadhouder. Toen geloofde hij verslagen over de leer van de Heere. Wat een genade als de leer van God, als het woord van God, waarmee hij komt tot de wolken van de hemel, mag doordringen in u en jou en mijn hart. Waarom is die stadhouder nu tot geloof gekomen? Is dat gebeurd omdat hij een teken heeft gezien? Ik denk het niet, want hij zag wel vaker tekenen. Zijn eigen hofprediker, die kon heel wat tekenen doen. Dat was een tovenaar en die deed regelmatig van allerlei dingen die niet verklaarbaar waren. Als de stadhouder uit was op een teken, op een wonder, zodat hij een wonder geloof zou hebben, dan zou hij hooguit hebben afgevraagd, als hij aan de ene kant zijn eigen tovenaar ziet, die bijzondere dingen doet, en aan de andere kant ziet hij Barnabas en Paulus, die ook iets bijzonders doen, want ze maken zomaar die man in één keer blind, en dat voor een tijd, kan hij hooguit bij zichzelf denken van laat dan nu ook nog een keer de echte tovenaar opstaan, zodat ik weet in wie ik geloven moet. Meelezen dat hij geloofde, omdat hij verslagen is over de leer des Heeren. Hij is verslagen vanwege de prediking. Hij zocht ook zeer, in vers 7, het woord van God te horen. Het ging hem niet om tekenen, die had hij wel genoeg gezien. Hij wilde weten wie God is. Het ging hem om de ontmoeting met God in de verkondiging van het evangelie. En daarom nog een keer, ik heb dat al eerder gezegd. Daar gaat het om in de prediking. Jezus Christus die komt naar u toe, heel concreet. Het gaat niet om een preek, het gaat niet om een dominee, maar het gaat om Jezus Christus en dien gekruisigd. En hij biedt u en jou dat diploma aan, ook al heb je dat niet verdiend. Al heb je het helemaal niet verdiend zelfs. Want we hebben fraude gepleegd, we zijn buiten de examenzaal gezet en we missen en we voldoen op geen enkele wijze aan het oordeel van God en aan het recht van God. Maar wat een genade, als we dan zeer begeerig mogen zijn naar iemand die toch een diploma kan geven. Jezus Christus, die naar ons toe komt. En daar was deze stadhouder verslagen over, dat er genade is voor zondaren. En verslagen denken wij misschien weer van, ja dat is een plappeling. Daar ben je niet populair mee als je verslagen bent. Eerder ben je populair als je die tovenaar bent, als je durft te zeggen wat je denkt. Als je ervoor uitkomt wat er in je hart leeft. Als je doet wat je wilt. Als je vasthoudt aan je eigen ideeën en gedachten. Als je staat voor wat je altijd gezegd hebt. Dan ben je een flinke vent. Dan ben je net als die tovenaar. Dat is iemand waar je wat aan hebt. die staat voor wat hij zegt. Die stadhouder, die hoort het eerst de tovenaar preken, is die onder de indruk, hoort hij weer Barnabas spreken, dan is hij weer verslagen, maar is een slappeling, die weet niet wat hij wil. Maar toch, gemeente, we moeten onthouden dat niemand is sterker die verslagen ligt aan de voeten van Christus. Niemand is sterker dan die verslagen ligt aan de voeten van Christus. Want dat is degene die het eeuwige leven heeft gekregen. Net als deze Sergius Paulus. Die mag zich gevonden eten in de hand van de ander. Die mag zich laten leiden door het eeuwige licht. En laten we daarom ook maar eens verslagen zijn. Wat is dat? Dat je niet meer weet hoe je het hebt. Je bent verslagen. Net als je een geweldig groot cadeau krijgt. Dan sta je eventjes te duizelen. Is dat voor mij? Dat kan toch helemaal niet. Dat zal toch niet waar zijn. Je begrijpt niet hoe je het hebt. Probeer dan niet eerst het te begrijpen. Dat je dat cadeau krijgt van. Oh ja, nou begrijp ik het waarom. Dat heb ik toch een beetje verdiend. Kan het snappen. Maar probeer het niet te begrijpen als in de prediking dat grote cadeau, dat diploma van eeuwigheidswaarde u wordt aangeboden. Probeer het niet te begrijpen. Gods liefde is nooit te begrijpen. Maar en hou ermee op met de maat. Amar, Elimas. Hou ermee op om daar een eigen uitleg over na te houden. Maar wees er maar verslagen onder. Dat God u zalig wil maken. Wees maar vol verwondering daarover. Onbegrepen, onverklaarbaar, maar het is een wonder. Dat je daar je bedelaarshand naar uit mag strekken. En je mag de zaligheid van God ontvangen. Dat mag gebeuren in de prediking van het evangelie. Als Christus hoorbaar komt en hij biedt het u aan. Hij houdt het u voor. De genade, het eeuwige leven, de verzoening, de liefde van God. Zijn barmhartigheid, zijn bewogenheid met zondaars. En hij vraagt, geef mij je hart, laat dat in je hart het fundament zijn. Wees daar maar vragen onder, stel daar maar geen vragen meer bij. En hoop maar op zijn genade, die een vaste grond en een vast fundament is voor verloren zondaren. Waar nog nooit iemand beschaamd mee uitgekomen is, die daarop heeft gehoopt. Wat een genade als we zo verslagen mogen zijn. Dat er genade is, ook voor mij, mild en overvloedig. Als we gaan inzien, het mijne is verkeerd. Ik kan zo voor God niet bestaan. En als we mogen hopen op zijn trouw en op zijn ontferming. Wees zomaar verslagen, elke keer weer opnieuw. Als we het evangelie lezen en horen en weet, het is God die komt door de Heer Jezus op de wolken van de hemel. Het is God die het u beweest. Amen.